Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Слава усім нашим героям. Слава Україні.
Eerst weer naar Den Haag naar Annette van Soest.
De Europese verkiezingen. Uitslagenavond.
Niet alleen in Europa overstijgen we de grenzen vanavond, maar ook in podcastland. Want vanuit Perscentrum Nieuwsport maken we een gezamenlijke podcast. Met mij Annette van Soest, presentator van Café Europa. Met Stefan de Vries, BNR Europa-verslaggever en goede bekende van de Café Europa. Met Bernard Hammelburg, BNR buitenlandcommentator en presentator van De Wereld. En via de studio in Amsterdam, BNR Europa-verslaggever en host van de podcast Haan in Europa, Geert-Jan Haan. Welkom allemaal. Ja, drie programma's of podcasts die de handen ineens slaan met één analyse. Wat een mooie Europese samenwerking, heren. En dat komt allemaal doordat we de uitslagen al de hele avond volgen. Goed om erbij te vertellen voor de mensen die luisteren naar deze podcast dat we om 11 uur 's avonds opnemen. We verwachten zo dus nog een laatste voorlopige uitslag uit Europa. En de definitieve in Nederland, nou ja, veel is al duidelijk. We beginnen met de definitieve Nederlandse uitslag, Stefan.
Ja, ja, toch opmerkelijk een zetel van de PVV eraf ten gunste van Volt. Volt komt dus met 2 zetels binnen in het Europese parlement. We hebben ook nog Volt-kiezers die waarschijnlijk een zetel halen in Duitsland. Mogelijk in Cyprus, geloof ik. Niet in Spanje. En de PVV dus 6 zetels. En GroenLinks-PvdA blijft op 8 zetels. De andere partijen veranderen niet. CDA dus 3. D66 ook 3. En BBB 2. Ook een nieuwkomer natuurlijk in het Europese parlement. Gefeliciteerd. En NSC blijft op 1. En ja, dat is dus nu de definitieve uitslag. We wachten dus nog op de definitieve uitslagen in Europa.
Europa. Ja. Daar gaan we over een, ik denk klein kwartiertje naartoe. Houden we in de gaten. Het grote nieuws van de avond vat ik toch even samen in 1 woord. En dat is Macron. Toch? De Franse president leed in eigen land een grote nederlaag en hij schrijft nieuwe parlementsverkiezingen uit. Waarom doet hij dit, Stefan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat dit scenario al bedacht is. Het is natuurlijk ook schaken, politiek, dan bedenk je alles. Ik denk dat hij toch nog hoopte dat hij beter zou scoren vanavond dan wat hij heeft gedaan. En de overwinning van extreem rechts, Rassemblement National en het nichtje van Marine Le Pen, bijna op 40% van de stemmen. Waarom doet hij niet dit? Ja, hij kan dit. Hij heeft het parlement ontbonden per decreet vanavond. Meteen zijn eerste reactie. Over 3 weken al naar de stembus. Kan de Franse kiezer zijn mening veranderen? Scheidt hij Europa en nationale belangen? Ik heb geen idee. Maar je ziet in ieder geval dat, Bernard zei het al eerder, dat deze verkiezingen, de Europese verkiezingen, in veel landen ook een soort referendum is voor de nationale zittende regering. En Emmanuel Macron heeft dat echt genomen als een referendum. Want zijn argument is, het volk kiest zo overduidelijk voor extreem rechts. Dit is niet te houden in de huidige Franse politieke situatie. Het is een enorme gok. 3 weken.
Hij speelt hoog spel.
Heel hoog spel. Want mocht het Rassemblement National weer goed scoren en een meerderheid krijgen in het Franse parlement, dan leveren zij waarschijnlijk de premier. En dan krijg je een situatie die je een paar keer hebt gehad in de Franse geschiedenis. Cohabitation. Een president van 1 kleur en een premier van een andere kleur. En die moeten dan samenwerken. Maar ja, het is maar de vraag of Emmanuel Macron, de liberaal en de zelfbenoemde leider van Europa, kan samenwerken met Marine Le Pen. Maar je ziet wel dus dat de Europese verkiezingen of de Europese politiek, die hebben een impact op de nationale politiek.
Ja, en Bernard, blijkt dus, die Europese verkiezingen, eigenlijk gewoon een nationaal referendum.
Zeker, dat is het. Dit is nu magistraal nieuws. Hadden we geen van allen verwacht toen we hier begin van de avond al waren. Wel dat een ruk naar rechts zou komen, zeker in Frankrijk, maar niet zo dramatisch en met deze gevolgen. Wat ik er wel meteen bij bedacht, was dat iedereen had verwacht dat de Europese verkiezingen een ruk naar rechts zouden zijn. Maar als je de totale uitslag, komen direct nog uitvoerig over te spreken, bekijkt, dan valt dat ook wel weer mee. Want de Christendemocraten en de Socialisten en de Liberalen, allemaal wel een klein beetje beschadigd, maar niet echt heel erg, die hebben samen nog steeds een meerderheid. Dus als die wat meer discipline laten zien dan in de afgelopen regeringsperiode,
Fractiediscipline.
Dan hebben ze best een redelijke kans om het te redden. Dus dat is voor mij een beetje samenvatting. Het andere nieuws. België.
Ja, België. Maar daarvoor wilde ik eigenlijk even naar Geert-Jan.
Ja.
Geert-Jan, het grote nieuws komt ook uit België, nog niet zo lang geleden. Want ook daar is een belangrijke bekendmaking gedaan.
En dan doel je op dat de N-VA heeft gewonnen in plaats van Vlaams Belang?
Nee. Alexander Kroo, die stapt op morgenochtend. Maakte die met tranen in zijn ogen bekend. De premier van België, van het land dus. Sowieso al een hele lastige taak. Maar die gooit nu de handdoek in de ring. En hier, net als in Frankrijk, zie je dus dat de Europese politiek de nationale politiek beïnvloedt en domineert.
Wat ik daarvan meekreeg was dat de verslaggevers van VRT Nieuws op een gegeven moment bij het partijbureau van de Open VLD waren in België. En dat ze daar werden weggestuurd. Ze hadden daar net zo'n crisisberaad als in het Élysée, waar Stefan eerder al over berichtte. Dat het deze gevolgen had, had ik dus nog niet meegekregen. Maar heftig nieuws voor Alexander De Croo, die volgens mij ook de ambitie had om eurocommissaris te worden. Maar met zo'n uitslag denk ik dat je beter eerst eventjes op vakantie kan naar Oostende.
Laten we dan even naar de grote winnaar van de verkiezingen gaan luisteren. Komt ze.
So, no majority can be formed without EPP and together. And that is important, and Manfred, you said it. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. This is for sure.
Ja, nou, Ursula von der Leyen, commissievoorzitter en spitsenkandidaat voor de Europese Volkspartij. Ze zegt dat ze de extremisten aan beide kanten een draai om de oren gaat geven.
Ja, dat betekent wel, moeten ze wel kiezen. Ja. Welke kant gaat met wie gaat ze in zee?
Want ze moet straks een meerderheid halen om herbenoemd te worden. Dus het aantal zetels plus één. En misschien gaat ze die toch zoeken op extreem rechts of conservatief rechts. Ze moet inderdaad een keuze maken. Want ze heeft één van de twee nodig als ze wil blijven zitten.
Geert-Jan, we zijn begonnen in het oude Europa, Frankrijk, West-Europa. Jij kijkt natuurlijk met interesse naar Midden- en Oost-Europa. Hoe is het daar gelopen?
Nou, een aantal opvallende uitslagen. Bijvoorbeeld dat Robert Fico in Slowakije met zijn smerpartij niet de grootste is geworden. En eigenlijk dachten we dat dat wel zou gebeuren. Nou, het levert Slowakije niet zo heel veel vertegenwoordigers voor het Europese parlement. Maar we hebben natuurlijk gezien dat er een paar weken geleden een aanslag op hem is gepleegd. Dat hij vervolgens ook vorige week de oppositie daarvan had beschuldigd. Maar dat uiteindelijk die oppositie, de grootste partij daarvan, toch de verkiezingen heeft gewonnen. Dat is opvallend. Tegelijkertijd zie je ook in Polen dat Donald Tusk daar een goede score lijkt te behalen en hoger eindigt dan de PiS-partij. Dat in Hongarije de oppositiekandidaat die afgelopen week heel veel mensen op de straat heeft gekregen, Peter Magyar, dat hij ook een bijzondere score heeft gehaald. Volgens mij meer dan 30%. En daarmee de Fidesz-partij van Orbán naar 44% heeft gebracht. Dat lijkt niet heel veel, maar van 52 naar 44 en zoveel winst dan voor zo'n nieuwe partij. Dat is bijzonder. Ik wil er één ding bij zeggen. Want we moeten niet denken dat al die oppositiepolitici in Centraal-Europa en Oost-Europa, dat ze dan ook heel progressief bijvoorbeeld zijn of heel liberaal. Donald Tusk is ook een harde christendemocraat als het bijvoorbeeld gaat om migratie. De Tsjechische premier Petr Fiala zit in de ECR-fractie, dus in de eurosceptische fractie. Hij heeft wel een pro-Oekraïne koers, maar op een heleboel punten werkt hij ook niet zo lekker mee met de standaard middenpartijen in het Europees parlement. Tsjechië heeft daarnaast nog een oud-premier Babiš, die nog in de VVD-fractie zit, of in de liberale fractie met de VVD, maar in feite een illiberale politicus is. En zelfs die Péter Magyar in Hongarije is niet iemand die bekend staat om hele progressieve standpunten. Kortom, we moeten soms een onderscheid maken tussen iemand die, ja, laat ik zeggen, pro-democratisch is en niet illiberaal, maar verder niet dan standpunten heeft waar bijvoorbeeld een GroenLinks-PVDA de vingers bij aflikt. Op die manier moet je denk ik de strijd in Centraal-Europa zien, en dan heb je het misschien wel over een nationaal referendum. En ik wilde daar toch even op aanhaken bij Bernard, want we hebben daar de afgelopen dagen flink wat discussie over gehad. Ik ben van mening dat voor een deel deze verkiezingen een nationaal referendum is. Maar voor een ander deel van de kiezers doet Europa er wel degelijk toe. En de meeste kiezers kiezen uiteindelijk voor een dubbele afweging. Wat vind ik belangrijk binnen Europa, wat ook voor mijn land belangrijk is. Ik geloof er niet in dat het alleen maar nationale belangen zijn.
Nee, wij hoorden Poolse gezondheid. Ja. We hoorden de Poolse premier Tusk vanavond zeggen: Polen is een baken van hoop voor de rest van Europa. Nou, dat was Polen zeker na de verkiezingen in november afgelopen jaar voor Brussel. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, wel in democratische zin, en als je het hebt over de rol van de rechtsstaat en de rol van de media. Maar Tusk is, zoals ik zei, wel keihard op migratie. En vindt volgens mij zelfs dat het huidige asiel- en migratiepact dat is gesloten niet per se in het voordeel van Polen is. Waarmee ik dus wil zeggen dat een aantal punten belangrijk zijn als je het hebt over de waarden binnen de Europese Unie. Maar dat ook zo'n politicus nog steeds andere standpunten kan hebben dan ook wij in Nederland misschien vinden of een aantal partijen vindt.
Bernard, wat betekent deze voorlopige uitslag voor Oekraïne? Ook op de langere termijn. Kun je daar al iets over zeggen?
Dat laatste is heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Omdat iedereen sukkelt. We zitten in een soort overgangsperiode. En dat is niet zozeer wat er in de lidstaten gebeurt, maar echt in de EU als geheel. En vooral binnen de NAVO. Dus en daar zitten ook bijna al die landen zitten ook in de NAVO. Dus de NAVO heeft iets heel verstandigs gedaan van meet af aan in het Oekraïne-verhaal. Door te zeggen dat er komt niet echt een gezamenlijk beleid, wel een grondslag daarvoor. Maar de individuele lidstaten maken zelf uit of ze helpen en hoe ze helpen, hoeveel ze investeren, welke wapens ze wel of niet willen leveren. En daarin beïnvloeden ze elkaar, maar er hoeft geen consensus te zijn. Bij de EU is dat lastiger. En ik vraag me af hoe die discussies gaan lopen. Je krijgt natuurlijk in de eerste plaats de beslissingen van de Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders, dat is heel belangrijk in zoiets als dit. Mm-hmm. En we moeten ook weten, maar dat gaan we hopelijk direct van Stefan en Geert-Jan een beetje horen, van hoe dat nou, wat voor commissie krijgen we, wat voor
families gaan zich vormen?
Wat voor families gaan ze vormen? En tot nu toe is het zo geweest dat de EU, dat is ook een grote klacht van Zelensky, traag is geweest met het op gang brengen van steun, maar dat uiteindelijk een aantal EU-staten daar toch het voortouw in hebben genomen en hem te hulp zijn gekomen. Dat is voor nu de grote discussie. Nu, er is nu, als het verhaal klopt, ik heb het niet helemaal kunnen checken, hebben de Oekraïners voor het eerst op Russisch grondgebied een hele geavanceerde Russische bommenwerper kapotgeschoten. En dat is een belangrijk moment, want dat betekent dat er een enorme discussie geweest. Mag je met door het Westen geleverde wapens schieten buiten de Oekraïnse grenzen, dus op Russisch grondgebied? En uiteindelijk heeft een aantal landen besloten dat dat inderdaad mag. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland eigenlijk ook. Maar dat is dus een beetje een hybride verhaal tussen EU en NAVO. Op de lange termijn, ja, ik weet het niet. Ik moet altijd aan Keynes denken, de econoom. Toen een student hem vroeg, how do you see this in the long term? En toen was zijn antwoord, in the long term we're all dead. En dat is bij dit soort verhalen echt moeilijk. Het grote probleem voor Europa wordt, we moeten ons voorbereiden op Trump die president wordt. Dat is waarschijnlijk een veel belangrijker gebeurtenis. En dus ervoor zorgen dat we beter op eigen benen kunnen staan voor het geval dat Rusland een oorlog tegen ons begint. Of actie. Defensiezaken, en dat is echt iets wat speelt.
Defensiezaken staan in ieder geval hoog op de agenda in deze tijden in Brussel. Stefan, ik was benieuwd in Italië. Er zijn de stembussen natuurlijk om 11 uur dichtgegaan, 20 minuutjes geleden.
Ja. Ik zit nu op de site van La Repubblica. Die hebben het laatste nieuws en grote overwinning voor Meloni, de premier. Zij haalt met haar partij, en waar ze zelf ook lijsttrekker van is voor deze Europese verkiezingen, 26-30%. Dus die zit echt stevig in het zadel. En de tweede partij wordt in Italië de Sociaaldemocraten met 21-25%.
En Lega?
Lega 8-10%.
Ja, was dus de vorige keer de grootste, is nu dus...
Ja, precies. En daar zie je dus ook hoe volatiel dat extreemrechtse en rechtse blok eigenlijk is. Hè? Dat,
Meloni was lijsttrekker, maar gaat niet natuurlijk het Europees parlement.
Nee,
daar gaat
maar iedereen denkt naar haar hand. We hadden het al eerder over. Iedereen wil eigenlijk Meloni, tenminste in ieder geval bij de conservatief en extreemrechts. Misschien nog heel even naar Spanje. Daar is het extreemrechtse Vox... heeft succes gehad. Dus de resultaten zijn bijna verdubbeld. Tot 6 of 7 zetels. En dan nog een bericht voor iedereen die klaagt dat we zo vastzitten aan Europa en eigenlijk een nexit willen of een frexit. In Zuid-Frankrijk is een gevangene ontsnapt nadat hij zijn stem had uitgebracht voor de Europese verkiezingen. Hij was onder toezicht met verlof gaan stemmen, want het was zo belangrijk. En hij is nu Fucci. Dus voor hem heeft Europa nog heel veel vrijheid te bieden.
Een exit uit de gevangenis. Ja. Voor nu. We wachten op de tweede exit poll vanuit het Europees Parlement. Maar wat we wel al kunnen zeggen is dat er een verschuiving naar rechts heeft plaatsgevonden. Is dit nou de ruk naar rechts die verwacht werd? Stefan?
Ja, een ruk. Ja, wat is de definitie van een ruk?
Wat er in Frankrijk
ik heb wel wat meervouden van.
Wat er in Frankrijk is gebeurd, is een ruk naar rechts.
Ja, in Frankrijk overduidelijk. Die zullen ook een groot contingent extreemrechtse Europarlementariërs afvaardigen naar Brussel en Straatsburg. In totaal, als je kijkt naar de ECR, dus de conservatieven, waar de SGP in zit, en Identiteit en Democratie, dus de partij van Marine Le Pen en Geert Wilders, om het even heel kort samen te vatten, die halen ongeveer 9-11%, hangt nog een beetje af van de resultaten, meer stemmen dan de vorige keer. Dus het zijn geen punten, hè? 9-11%. Dus ze worden iets groter, maar ook niet gigantisch. Samen ongeveer 130 zetels. Het wordt wel een fractie die invloed krijgt. Maar er is ook nog een hele grote groep, 100 mensen van, dat heet dan non-aligned, die horen dan helemaal nergens bij. En die zullen in de komende weken hun keuze gaan maken. Dus het kan heel goed zijn dat die extreem rechts of rechtse blokken nog groter worden. Want bij die niet ingeschrevenen zit onder andere ook de partij Fidesz uit Hongarije van Viktor Orbán. Die het ook heel goed hebben gedaan vanavond en een meerderheid hebben gehaald van de stemmen in Hongarije.
Geert-Jan, hoe kijk jij hiernaar? Is dit inderdaad volgens jou de ruk naar rechts en wat is dan de ruk?
Ja.
Ik heb eerder vanavond gezegd dat dit een verschuiving is naar rechts, maar geen aardverschuiving. Misschien is dat hoe we ernaar zouden moeten kijken. Ik denk wel, als je kijkt naar de samenstelling van het Europees Parlement, dat er meer europolitici van rechtse signaturen inkomen. En dat zal dus economisch, denk ik, geen grote gevolgen hebben. Ik denk ook dat de rapporten van Letta en Draghi nog steeds met veel interesse worden bestudeerd. Volgens mij heeft zelfs Sebastiaan Steuteler, de lijsttrekker voor PVV Europa, gezegd dat hij economisch met Europa graag wil samenwerken, graag vooruit wil. Ik ben benieuwd wat dit geopolitiek uiteindelijk voor gevolgen gaat hebben, omdat de gesprekken die wij hier ook in de studio hebben gevoerd met gasten, en ik denk ook bij jullie, vaak gaan over hoe de economische unie ook een geopolitieke unie kan worden. Of dat hand in hand gaat, de grote vraagstukken van deze tijd, defensieindustrie, het financieren daarvan, de klimaattransitie. En ik ben dus heel erg benieuwd, als er dus fractiediscipline is in het Europees Parlement, wat voor soort fracties er ontstaan. Zeker ter rechterzijde komt er een eurokritische, eurosceptische of extremere fractie ter rechterzijde die ook echt constructief wil zijn en wil samenwerken. En wat heeft dat voor gevolgen dan voor de keuze die von der Leyen bijvoorbeeld wil maken?
Zeker, dat wordt heel erg spannend. Wat gaat er nu gebeuren na vanavond rond die vorming van dat nieuwe parlement. Hoe gaat het nu verder, Stefan?
Ja, nou...
Wanneer gaan ze aan de slag?
Wanneer gaan ze aan de slag? Nou, de eerste sessie in het parlement in Straatsburg is op 16 juli, 4 dagen. Dat is dan de 10e sessie van het Europees... of de 10e, ja, hoe noem je dat, de term? Ik heb geen Nederlands woord daarvoor. De 10e mandaat, hè. De eerste verkiezingen waren in 1979. Dus die treden op vanaf 16 juli... 2 weken daarvoor is er nog een speciale Europese top van de regeringsleiders. Volgende week trouwens ook, dan bespreken ze de resultaten.
Resultaten van deze verkiezingen?
Van deze verkiezingen, want dat heeft natuurlijk enorme impact... ook aan tafel van de regeringsleiders in Brussel, de Europese Raad. Dan de week na 16 juli worden de commissies benoemd. En dat is heel belangrijk, want... daar gebeurt het echte werk. Daarin worden de wetten gemaakt. En de voorzitters en vicevoorzitters gekozen. Dus daar, op dat moment kun je al zien welke kant eventueel het Europese parlement op gaat. Dan hebben we een heel belangrijk moment, namelijk de zomervakantie. Wanneer iedereen terugkomt, half september, dan wordt de voorzitter van de Europese Commissie gekozen of herkozen. Misschien dus Ursula von der Leyen. Hangt er vanaf of zij goed kan onderhandelen met de stemmen die zij nodig heeft. Ze heeft een meerderheid nodig in het Europese parlement. En dan ook een belangrijk moment in december. Maar dan zijn we al heel ver weg. Dan wordt er een nieuwe voorzitter benoemd van de Raad. Dus dit is even in het kort. Waar we eigenlijk naar moeten kijken is dus die derde en vierde week van juli. Waarin we echt kunnen zien welke politieke kleur het Europese parlement voor de komende 5 jaar zal hebben.
Ja, de commissie, dat komt dus ook deze zomer?
De commissie, ja, die wordt in september, gaat dat op gang komen. De voorzitter van de Europese Commissie wordt dus half september gekozen. Daarna moeten de eurocommissarissen op sollicitatiegesprek bij het Europese parlement. De landen moeten eerst een kandidaat voorstellen. Ieder land heeft nog zijn eigen eurocommissaris, 27 eurocommissarissen. Dat is ook nog een reliek uit het verleden. Die moeten dus op gesprek bij het Europese parlement. En dan hebben we een nieuwe commissie. En dan ja, ergens in september, oktober, dan kunnen we aan de slag.
Ja, nou hoorden we aan het begin van deze campagne iedereen zeggen... Ursula von der Leyen, de gedoodverfde, opnieuw commissievoorzitter. Maar we horen toch de laatste tijd ook wat kritiek op haar. Ook vanuit die regeringsleiders, dat zij te veel haar eigen gang gaat... Denk jij dat zij inderdaad voor een tweede termijn gaat? Of wordt het nog, kan het nog wel eens spannend
nou,
worden?
Nou, zij zelf gaat voor een tweede termijn. Daar is ze heel duidelijk over geweest. Alleen,
maar wordt ze het ook?
Wat zeg je?
Wordt ze het ook?
Nou, dat is de vraag. De vorige keer kwam ze uit een soort konijn uit een hoge hoed. Gepresenteerd door een spelletje, een 1-2'tje tussen Emmanuel Macron en Angela Merkel. Daar heeft ze haar benoeming aan te danken. Maar nu, diezelfde Macron is ten eerste behoorlijk verzwakt. En ten tweede... aast die op Mario Draghi, dus de oud-premier van Italië... als voorzitter van de Europese Commissie... die ook heel goed ligt bij heel veel lidstaten. Dus Ursula von der Leyen zal echt hard moeten vechten... om benoemd te worden, herbenoemd, haar eigen opvolgster te worden.
Ja, en zij heeft natuurlijk, wat Geert-Jan zei... Echt van deze commissie een geopolitieke commissie gemaakt.
Ja.
Bernard, jij vroeg je wenkbrauwen.
Ik hoor graag Geert-Jan zijn mening daar ook over, maar... Ik vind dat Ursula von der Leyen een erg dictatoriaal was. En ook een paar keer gewoon faux pas heeft gemaakt. Bijvoorbeeld het te snel toezeggen van het EU-lidmaatschap aan Oekraïne. Dat was misschien allemaal wel goed bedoeld, maar het was niet helemaal doorgepraat nog. Het meteen toezeggen van grote hoeveelheden geld, ook aan Oekraïne. Zonder dat... Mijn indruk althans was, zonder dat dat al was doorgesproken met de rest van
het ontdooien van het bevroren geld aan Polen na de verkiezing van Tusk.
En van ik ga wel even naar, weet ik veel, Erdogan om even iets uit te praten.
Ze doet dus te veel op eigen houtje, is dat wat jij ziet? Geert-Jan, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, we hebben ook in aanloop naar de verkiezingen op BNR... die vraag gesteld aan de aspirant-europarlementariërs... van moeten jullie niet meer jullie democratische controle en rol oppakken? Als het gaat bijvoorbeeld om al die migratiedeals die von der Leyen sluit. Ik ben zelf net op Cyprus geweest. En ja, daar zijn de politici te spreken over dat von der Leyen was langsgekomen... en samen met de Cypriotische president... een migratiedeal met Libanon had gesloten... daar kan je van alles van vinden. Alleen het gaat erom, hoe worden de geldstromen gecontroleerd? Hoe wordt het beleid gecontroleerd? En daar ligt een taak voor de Europarlementariërs die in feite zijn buitenspel gezet door von der Leyen. Want ze heeft iets opgetuigd. Dat wordt Team Europe genoemd. Niemand weet wat het is. Het is geen instelling. Het staat niet in de EU-verdragen. En dat moet echt in een volgende periode door de Europarlementariërs worden aangekaart. Nu kreeg ik mee vanuit België dat Sophie Innetveld niet terugkeert in het Europees parlement, omdat ze het met Volt België niet heeft gered. En je kunt er van alles van vinden, maar zij was wel een van die politici die haar tanden durfde te zetten, bijna letterlijk, in Ursula von der Leyen. Ja. En ik hoop dat er dus Europarlementariërs zijn die taak heel serieus gaan oppakken.
Ja, ik heb het daar ook met haar over gehad. Ook over die deals die von der Leyen heeft gesloten en de rol van het Europees parlement. Zij heeft ook ooit een motie van wantrouwen willen dienen tegen von der Leyen. Maar daar was geen meerderheid voor. Dus blijkbaar is het parlement ook nog niet klaar. Diederik Samsom heeft het Europees parlement ook wel een puber genoemd, nog in deze fase. Dus misschien moet het parlement inderdaad opgroeien in dit opzicht. Maar ze kunnen natuurlijk ook niet één commissaris naar huis sturen. Hè? Dan moet de hele commissie naar huis. Ja. Dus dat maakt het geheel ook al lastig. En wil je dat veranderen, is er weer een verdragswijziging nodig. Dus dat maakt de zaken wel gecompliceerd.
Ja. Ik heb één kleine opmerking over de ruk naar rechts. Als je nu de laatste projectie, nog niet definitief, maar wel belangrijk, dan zie je dat de conservatieve hervormers, dus de echte rechtse en extreemrechts, samen precies evenveel stemmen haalden als 5 jaar geleden in percentage. 18%. Het Europees parlement heeft er 15 zetels bij gekregen, dus ze krijgen meer zetels. Maar ja, die rukte naar rechts op basis van percentages. Het is er niet.
Dan is die discussie ook beslecht. Ja. Ik krijg door dat wij over een minuut of twee naar de tweede exit poll gaan in het Europees parlement. Dus daar wachten we nog even op.
Zie je deze dingen dan daar ook in die exit poll?
Als het goed is wel, zeker. Ja. Ja. Dit is op basis van percentage. Het kan natuurlijk nog veranderen. En ik zei net, er is nog een hele grote groep niet ingeschrevenen. En waarschijnlijk zit daar ook nog wel een aantal mensen bij dat naar een van die twee groepen gaat. Maar het is opmerkelijk. 18%, meer kan ik er volgens nog niet van maken.
Ik hoor daar achterin nog meer gejuich, volgens mij van Volt. Ja. Maar het blijft toch bij twee zetels? Of is er weer eentje bijgekomen?
Ik weet het niet. Laten we het even allerlaatste checken.
Heb jij nog laatste opkomstcijfers daar?
Nee, de opkomst voor de Europese Unie in totaal is 51%. En dat is een klein beetje hoger dan 5 jaar geleden. Maar je ziet dus eigenlijk dat de helft van de Europeanen komt opdagen voor deze verkiezingen. En de andere helft blijft gewoon thuis.
Ja, en hoe zit dat als je dat even uitsplitst? Ik weet niet of je dat paraat hebt hoor, Geert-Jan. Maar in Centraal- en Oost-Europa. Hoe is het daar met de opkomst?
En wat wil je dat ik heel snel voor jou uitsplits hier, Annette?
De opkomst. Want we hoorden eerder vanavond dat het in Polen een beetje tegenviel. Ik vroeg me af hoe het daar verder qua opkomstcijfers is.
In Tsjechië is het meer. En verder moet ik je het antwoord schuldig blijven. Dat ga ik even opzoeken. Wel heb ik nog een aanvulling op Stefan wat betreft Volt. Want in Cyprus hebben ze het by far niet gered. En Spanje lukt ook niet. Maar Duitsland, dat worden 2, heel misschien 3 zetels. Dus die komen toch vanuit 2 verschillende landen dan in het Europese parlement. En zullen nu dus op de koffie gaan bij zowel de Groenen als de Liberalen om te kijken bij welke fractie ze zullen aansluiten.
Ja. Nog heel even terug daar waar we begonnen, in Frankrijk. Want Macron heeft dat bommetje gedropt eerder vanavond, dat er nieuwe verkiezingen komen. Welke gevolgen heeft dit? Want je zei, hij wordt een soort van toch vleugellam in zijn eigen land.
Tenzij hij binnen 3 weken de Fransen ervan overtuigt dat iedereen op zijn partij moet stemmen. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar goed, er gebeuren wel meer onwaarschijnlijke dingen in de politiek.
Maar als hem dat niet lukt, wat betekent dat dan voor Europa?
Dat betekent dat hoogstwaarschijnlijk Marine Le Pen de premier wordt van Frankrijk. Die kans is nu echt sinds vanavond groot geworden. En dat is interessant. Want er was een keer eerder een soortgelijke situatie waarbij een president van 1 politieke kleur het moest doen met een andere een president van een andere politieke kleur, namelijk Mitterrand, socialist, en Chirac, de conservatief. Chirac werd premier en daarna werd Chirac president. Dus misschien is dit een voorbode voor wat Frankrijk over 3 jaar te wachten staat. Marine Le Pen dan toch eindelijk, zoals ze al meer dan 50 jaar in de familie Le Pen hopen, president van Frankrijk?
We zitten nog steeds te wachten op de exit poll uit het Europees Parlement. Ik kijk even naar... Nee, nog niet. Bernard,
ja.
Wij hebben het vaak gehad over dat wat jou opviel. En in het begin van de avond zei je nou eigenlijk de opkomstcijfers.
Ja, ik vind ook als ik nu hoor meer dan de helft gemiddeld, hè, van het electoraat in Europa, vind ik een opsteker.
Ja?
Ja, want je moet maar eens kijken om je heen hoeveel mensen zeggen 18 Europese verkiezingen. Dat kan me allemaal niet zo heel veel schelen. Ik heb dat zelf ook heel veel gehoord. De afgelopen weken, zoals Geert-Jan al aangaf, we hebben eindeloze discussies gehad over waar het nou eigenlijk over ging.
Maar als je kijkt naar het Europese gemiddelde, ligt een fractie hoger dan 5 jaar
dat kan
geleden.
Dat kan wezen, maar voor hetzelfde geld, hè, je hebt ook heel vaak de reactie, zeker als je kijkt naar conservatieve groepen, die laten het vaak lopen bij dit soort gelegenheden. En dat hebben ze niet gedaan. De mensen waren actief. En je ziet ook van alle kleuren, ook de conservatieven, dus, of populisten, hoe je het maar wil noemen, uiterst rechts. Maar ook de christendemocraten, de socialisten, de liberalen zijn allemaal opgekomen. Er zijn veel mensen opgekomen, dat vind ik een gunstig teken. Het verrast mij in gunstige zin. Ik vind bovendien het... nog iets, hè. Wat me echt is opgevallen. Wij gaan altijd ontzettend. We gebruiken heel veel peilingen.
Mm-hmm.
Ja. En als dan de verkiezingen zijn geweest, dan breken we die pijlers helemaal af. Die hebben het helemaal verkeerd gezien. En altijd. Steenvast. Hè? Die snappen er niks van. Waarom doen we dat? Dit keer hebben ze het behoorlijk goed gepeild allemaal.
In veel landen.
In veel landen hebben ze echt goed gepeild. Dus dat, we staan eigenlijk helemaal niet voor zulke grote verrassingen. Ook dat vind ik goed nieuws. Dus we hebben het aardig door. We begrijpen wat er speelt. Ik denk dat de kandidaten die campagne hebben gevoerd daar ook goed op hebben ingespeeld. Dus ik vind het al met al best een vreugdevolle avond. Om terug te kijken op iets wat voor ons... Ja, je hebt het altijd over eurofielen. Dat vind ik een verouderd woord.
Ja, dat is waar.
Maar ik ben in mijn hart echt een federalist. Dus ik ben een ontzettend voorstander van een verenigd Europa. En ik vind, daar ontbreekt van alles aan. Hè. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar er wordt veel te weinig poging gedaan om mensen in de lidstaten iets bij te brengen over de ziel van die Unie. Hè, dat hebben we niet. We zeggen altijd, we hebben niks gezamenlijk. We hebben geen taal, geen geschiedenis. Maar dat kun je allemaal leren. En in het onderwijs, hè, Mathieu Segers had het er ook heel vaak over, die ons helaas ontvallen is. Die had het er ook heel vaak onder. Het ontbreekt aan kennis, ook bij politici, over de Europese Unie. En ik hoop dat dit een beetje een stimulans is om daar wat aan te doen. Dat zou echt helpen. Dat moet vanaf school, naar de middelbare school, naar studie, naar andere momenten moet dat moet echt gebeuren. En ik zei al eerder op deze avond dat ik ben nog van een generatie waar je op de lagere school begon met Franse les. Dat was toen standaard, gewoon in het openbaar onderwijs. In de 4e klas kreeg je voor het eerst Frans.
Mm-hmm.
Achteraf denk ik, dat hadden ze best goed gezien. Want daarmee hebben ze ook al iets in mij wakker gemaakt dat een beetje keek naar het zuiden, naar Wallonië, naar Frankrijk, naar de cultuur. Toen was Frans natuurlijk een veel grotere taal dan nu. Maar toch, ik vind dat we dat moeten laten terugkeren. Het idee van veel meer aandacht voor dit belangrijke onderwerp in het onderwijs.
Wij doen daar vanavond al in ieder geval. Hebben daar een bijdrage aan geleverd.
Ja, ja.
Het is bijna tijd.
Het is bijna tijd.
En dat betekent dat wij nog steeds geen definitieve exit poll hebben. Maar ik ga nog heel even terug naar Geert-Jan. Als jij terugkijkt op deze avond, Geert-Jan, ook met de gesprekken die jullie daar in Amsterdam vanuit de BNR-studio hebben gevoerd met gasten. Wat is jouw takeaway dan van deze Europese verkiezingen? Wat is jou het meest opgevallen?
Nou, dat we gewoon lekker doormodderen met z'n allen.
Lekker doormodderen?
Als in, volgens mij kunnen we gewoon in Europa doorgaan met samenwerken. Wordt er, denk ik, binnen de constellatie die nu voorspeld wordt...
Geert-Jan,
gewerkt aan zowel
ik ga je onderbreken,
een economische
want
als een
we gaan naar het Europees
Unie.
Parlement. Sorry, Geert-Jan. We gaan nu naar het Europees Parlement voor de tweede exit poll.
Ladies and gentlemen, the voting booths across the European Union are now officially closed.
with some minor exceptions, most member states have now communicated their provisional results. Madam President, the floor is yours.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Good evening.
En we kijken weer Europeans naar de voorzitter van het parlement, Europees parlement, Roberta Metsola.
Transnational democratic exercise has now concluded.
Zij legt nog even uit hoe de procedure gaat.
The first projection of the seats in the next European Parliament is now ready. The results will still need to be certified and confirmed, a process that will take some time. But this is the first realistic picture of the 10th legislature of the European Parliament. A parliament that will start working immediately, already on Tuesday, the day after tomorrow. The political group leaders will come together for a first meeting of Parliament's Conference of Presidents.
Nu, and there, the group leaders
will take stock of the results of the European elections
with a view elkaar dus al
to the
meteen,
election
ja,
of dinsdag. The next European Commission ja, President ja. And set out the roadmap for the constitution ja,
of the
new parliament.
We ook echte cijfertjes ja.
Over
krijgen.
The coming weeks, political groups will need to be constituted and majorities will need to be formed in order to work on a political program that will steer the direction of our union for the coming years. In short, parliamentary work starts now. On the 16th of July, the new parliament, the 10th legislature, will hold
dit hebben we net al inaugural
ja.
Session
ja, ja.
In Strasbourg.
Maar ze zei het geluisterd. Ja, ja,
president of this ja. Parliament, I see these results today ja. As
wij
a
sign. Wij kunnen niet wegschakelen, want zometeen gaat ze natuurlijk met die plaatje komen met zetels.
Ja, we wachten op dat kaartje
ja, ja.
Met een mooie waaier.
An agenda for the coming five ja. Years, but also as a signal that we need to work even harder to reach people. Europe has voted, democracy is alive, and our parliament will be one that is constructive
ja,
and that will continue
komen.
To work for all Europeans. Thank you.
Thank you very much, President. Now you will see the provisional results appear
kijk,
on the screen.
Volgens mij heeft de Europese Volkspartij, de Christen-Democraten, er iets bij gekregen
ja,
ten opzichte van de
zetels,
eerste exit
10
poll.
Zetels.
Ja.
En er zijn dus 15 zetels bijgekomen in het Europese parlement.
So let me read them out. EPP 186, SND 133, Renew 82, ECR 70, IND 60, Greens 53, The Left...
Ja, het geluid valt even weg, maar de Europese Volkspartij, de grootste opnieuw, gevolgd
en groter
door,
geworden,
en groter geworden ja. Gevolgd door de Sociaaldemocraten.
Ja.
Zitten er nog grote verschuivingen in ten opzichte van eerder vanavond?
Nou, vooral de liberalen krijgen toch echt een flinke klap. 20 zetels eraf, dat is bijna 20% die ze verliezen. De groenen ook een behoorlijk verlies, 18 zetels minder. En ja, ik zei het net al, de extreemrechtse en de zeer conservatiefrechtse stonden in 2019 op 18% en nu dus ook op 18%. De conclusies, ja, die kunt u misschien zelf trekken.
Dan ga ik nog even terug naar Geert-Jan in Amsterdam, want ik moest jou net ruw onderbreken. Geert-Jan, waar ga jij de komende tijd vooral op letten in Brussel? Laatste vraag aan jou.
Ja, heel kort. Of er naast een economische unie ook aan een geopolitieke unie wordt gewerkt, omdat iedereen het heeft over dat Europa op geopolitiek nog een kindje is of een puber. En kijken of de komende 5 jaar die volwassen stappen kunnen worden gezet met de huidige constellatie in het Europees parlement. Ik heb ook nog de opkomstcijfers uit Centraal- en Oost-Europa voor je, Annette. Maar ja, ik denk dat we dat dan maar over 5 jaar doen.
Oké, deal. Dank jullie wel. We moeten
ding,
afronden, Bernard.
Ja, één ding toevoegen wat Geert-Jan zegt. Wij moeten gereed zijn voor het omgaan met het nieuwe Amerika. Want Trump wordt president. Kleinigheidje, maar wel belangrijk.
Ja. Ik stel voor dat we hier dan weer zijn voor die andere verkiezingsuitslagenavond. Hartelijk dank, Bernard Hammelburg, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Dit was een speciale aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht. Samen met de BNR-podcast Haan in Europa en BNR de Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Dank voor het luisteren. Fijne avond.
De Europese verkiezingen. Uitslagenavond.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.